1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat er een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. Apro Tros.
Een eigen universum creëren en mensen met mijn fantasie betoveren. Het was voor mij nog niet helemaal klaar. Je balanceert tussen echt en net echt. Als jongste was ik de pop van mijn zusjes.
Stefan Stassen, radiomaker, ooit begonnen bij de KRO, schoolradio. En hij bleef bij de KRO. Hij maakte jeugdprogramma's, het theater van het sentiment op Radio 2, de staat van Stassen. En nu is hij van vrijdag tot met zondag tussen 2 en 4 te horen in zijn programma The Magical Mystery Tour. En daarnaast is hij blijven acteren en is hij te zien op tv, bijvoorbeeld bij de Keuringsdienst van Waarde. En over 2 weken krijgt hij de ere zilveren reismicrofoon uitgereikt. De prestigieuze radioprijs. En de jury noemt hem de meester van de beeldende radio.
Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
Stefan, fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Nou, geef ik jou even de taak om te omschrijven hoe wij er hierbij zitten. En je mag je fantasie gebruiken.
Hoe wij er hierbij zitten?
Ja.
Dat is, die bank valt me op. Het is een enorme grote bank.
Ja.
Een beetje een lelijke bank, vind ik het ook wel. En, het is, en die studio, ja, die ken ik natuurlijk, deze studio's. Die zijn ook eigenlijk helemaal niet gezellig.
Nee.
Nee, het is een soort weerwaar aan microfoons. Wat wel leuk is dat het een rondje is. Je zit wel dicht bij elkaar.
Ja. Maar hoe zou je er liever bij willen zitten? Als alles zou mogen? Waar zouden we dit gesprek dan voeren?
Nou, op dit moment op mijn bootje.
Ja.
Dat ik woon op een heel klein bootje, een soort arkje. En daar is het nu heel mooi. Dus dat, en toevallig hebben we nu net een soort zonnescherm. En dan zit je zo een beetje tegen het water aan zo. Je kunt net een stukje van het water zien. Ja, daar zou het toch natuurlijk fantastisch zijn.
Ja.
Maar ik zou ook gewoon een huiskamer. Ik zou ook wel elke keer een andere huiskamer willen hebben. Dus dat je een beetje een huiskamer zoals mijn ouders hadden. Niet echt hip, maar gewoon zo'n dat je denkt, hé, ik zit in een huiskamer. Eens kijken wat dat doet.
Dit is ook wat jij doet met je eigen programma. Hè? Dat, wat je ook altijd hebt gedaan. Het schetsen van een andere wereld. Radio kan overal zijn. En ik vind het altijd opvallend hoe vaak radiomakers dat eigenlijk niet doen. Dat schetsen. Ja. Toch? Ja. Hoeveel we laten liggen qua verbeelding.
Ja. Nee, dat klopt. Het is ook dat ik me ook altijd verbaas. Ik ben natuurlijk op een gegeven moment hier in die radio gerold eigenlijk.
Ja.
Maar ik kwam van de toneelschool. En daar word je dan helemaal opgevoed met dramaturgie. En het moet een begin, midden, einde. En hoe zit een thriller in elkaar? Ja. Dus ik kwam met die wetenschap kwam ik eigenlijk in een heel nieuwe, in een nieuwe wereld waar helemaal niet zo gedacht werd. Dus ik vond het heel gek dat een programma zomaar begon. En ook zomaar weer eindigde omdat de ster eraan kwam. Dat er helemaal geen. Dus ik kon dat niet. Ik moest dus. Dus al heel snel ging ik. Toen ik mocht bedenken. Ik ga gewoon iets bedenken waar ik me sowieso veilig in voel. En wat om te beginnen een begin, een midden en een einde heeft. En wat al een soort beginverhaal heeft. Dat je denkt, oké, het begint en
waar zijn we?
Waar zijn we?
Ja, precies.
Dus, en dat vind ik, dat was sowieso leuk om dat te doen. Ja. En ik had al ook van, eigenlijk toen ik kwam in een bestaand programma. En toen op een gegeven moment mocht ik wat. Want ze hadden me aangenomen vanwege mijn creativiteit en al dat soort dingen. Maar dat was natuurlijk een lat die veel te hoog lag voor me. Dus ik durfde niks. Toen zei die man, jij krijgt gewoon 4 uitzendingen, mag je het zelf helemaal bepalen. En toen had ik de eerste had ik gedacht van, nou, dan wil ik wel een uitzending doen vanuit een luchtballon. Maar dat kon natuurlijk niet. Maar toen zei hij, er was een geluidsjongen, die deed ook documentaires. Nee, maar is leuk, laten we dat doen. En dan gaan we eens even goed kijken hoe dat klinkt. En toen heb ik die luchtballon, 2 uur lang in een luchtballon heb ik zogenaamd gezeten. Het enige wat ik had is een theedoek over mijn hoofd. Hij had perfect geluid gemaakt. Af en toe hoorde hij dan. Maar ik zei dat ik in een luchtballon zat. En ik zei, je kunt me bellen in de luchtballon, we kunnen praten, plaatjes draaien. En we gaan richting Brabant, richting Bakel. Want daar woonde mijn schoonfamilie. Dus dat is heel leuk, die luisterden allemaal. Dus die,
ja.
Dus die, en uiteindelijk, ze door zei ik, maar Bakel weet niet, misschien redden we het wel, misschien niet. Dat we om 8 uur misschien nog boven Bakel komen. En iedereen die trapte erin.
Nou ja, dat is grappig hoe dat werkt, want nu jij erover vertelt, ik zie het gewoon voor me.
Ja.
Hoe je daar dus in die luchtballon hangt en radio maakt. Want waar ligt het aan, denk je, dat zoveel radiomakers dat dan laten liggen?
Nou, ik weet niet. Ik kwam toen bij Radio 3. En dat waren toch allemaal DJ's. Dus die hadden waarschijnlijk een hele andere. Die hadden een jongensdroom. Volgens mij waren dat allemaal jongensdromen die ze hadden. Wilden DJ worden, begonnen bij een lokaal station. En dan was het gewoon intros vol praten, een bepaalde manier van praten. Dat was hun manier van acteren, denk ik.
Ja.
Waar ze zich veilig in voelden. En dat was nou precies hetgene waar ik me helemaal niet nog. Ik wilde het wel kunnen, maar dat was echt nog veel te lastig. Ik merkte ook, ik had laatste stukjes teruggeluisterd. Toevallig een bandje vond ik. En hoe ik ook praatte, dat was ook nog. Dat was een soort mengeling tussen wat ik op school had geleerd en hoe DJ's praten.
Het was een toontje.
Het was dus een toontje, een rollende R. Ik praat ook echt zo. En dan nog dat ik graag Peter van Brugge, want dat was een soort held voor mij, Peter van Brugge en Frits Spits. En dat wilde ik dan eigenlijk ook zijn. Dus ik was eigenlijk heel lang niks. Maar ik zorgde wel in ieder geval dat ik de programma's die ik bedacht, dat die altijd wel ergens zich afspeelden. Of in een theater, of onder de grond. Of ik heb ook een programma gehad wat inderdaad in een huiskamer zich afspeelde.
Ja.
Vonden ze ook heel gek dat ik een hele huiskamer nabouwde. Maar dat vond ik dan weer heel. Maar ik vind het ook leuk als er niks is. Want ik weet dat je had een programma van Willy Walde en Oze Rasmus of zo. En Willy Walden was zo'n hele oude cabaretier. En die hadden dan een programma, dat was een heel tuttig programma. Maar zij was dus een vrouw en een hond, Dushka. Maar ja, die hond die hoorde je nooit. Maar die hond die leefde enorm bij die luisteraars. En dacht ik van ja, die hond had er ook niet hoeven zijn. Maar die hond was er. En voor mij was het, ja, ik denk dat is toch ook geweldig. Ja, je zegt dat er een hond is. En er was ook wel een hond hoor. Maar ja, ik had ook kunnen zeggen, ik heb nu een hond bij me, ja.
Dan is hij er.
Ja, dan is hij er.
Als
gewoon.
Jij nu zegt dat hij er is, dan is hij er. Ja.
En als we heel lang maar denken dat hij er is, dan gaan we ook automatisch met hem praten.
Ja. Heb jij ooit dingen bedacht en die toch niet uitvoerbaar waren? Dat jouw fantasie te groot was voor de radio?
Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik heb ook wel eens gehad dat we een programma in Luxemburg zouden doen in de grotten.
Ja.
Een kinderprogramma, op de radio ook. En we hebben dat allemaal opgenomen in die grotten. Maar we kwamen al heel snel achter dat die grotten niet het geluid gaf wat je denkt bij een grot.
Dat is iets geks, hè? Dat iets in het echt dan niet klinkt zoals het zou moeten klinken. Ja.
En dat was heel gek, want het was een duur programma. We waren met een jeep, op safari door Luxemburg. En dit was natuurlijk het hoogtepunt, die grot. Dat was het. Maar ja, achteraf hebben we gewoon alles galm op moeten zetten. En het was dus totaal anders. Dat vond ik wel een leuke ontdekking ook. Dat je dus, want dan had ik sowieso met geluidjes maken. Ik denk, ja, we hadden gewoon ook sneeuw. Weet je, want hoe moet je nou sneeuw maken? Want dat is niet te doen. Dus dat moet dan gewoon met de verbeelding gaan. Dus iets van een geluid en zeggen van... Goh, wat is het, wat lopen we hier door de sneeuw? Dan wordt het misschien sneeuw. Maar...
Want maak jij ook zelf opnames? Ben jij zo'n radiomaker die ergens rondloopt en denkt van... ja, dit geluid, dit kan ik mooi even opnemen... want dat kan ik ergens achter zetten.
Nee, zo erg. Nou, in het begin wel. Dus toen ik pas kwam, maar toen mocht ik nog niet echt meedoen... met, want er waren twee acteurs die dat deden. Toen deed ik nog niet mee. Dus toen bediende ik de Nagra. Dat is een hele zware... En dan toen deed ik dat wel.
Gefeliciteerd met je ere.
Met mijn ereding.
Ja. Met je ereding. Ja, dat is geweldig, toch?
En ik kwam echt uit de lucht vallen.
Ja? Want je bent wel vaker ook... heb je een reismicrofoon gewonnen, hè?
Ik had hem al eens eerder gewonnen, ja. En ik had natuurlijk... Vorig jaar was het, geloof ik... Had ik
Oeuvre die, Award heb je gewonnen.
Bij Marconi.
Ja.
En toen, dat was echt... Toen dacht ik, jezus, wat komt er nu veel op me af? Maar toen dacht ik, nou, dat is natuurlijk omdat ik er ook al zo lang zit... En, maar dit kwam dan echt uit de lucht vallen. Dus ik dacht niet dat er nog een prijs ergens was. En deze is dan echt een mooie. Ja, god, ze zijn allemaal mooi. Maar dit is toch wel echt wat jij zegt, zo'n soort prestigieuze prijs.
Ja. Doet dat je dan ook echt wat?
Ja, het deed me wel wat, ja. Omdat het me zo overviel. Toen was ik een kindje. Ik was echt blij mee.
En al die jaren bij de KRO, inmiddels KRO NCRV.
Ja.
Je hebt vast wel eens andere aanbiedingen gehad.
Nee, eigenlijk niet.
Nee, ook niet.
Nee.
Dus een omroep die je past als een jas.
Ja, ik vond het, toen ik daar kwam, vond ik het echt... Het was een omroep met heel veel... er was van alles. Je had godsdienst, je had een linkerhoek, je had een rechterhoek. Er was cabaret, er was van alles. En dat vond ik daar echt heel erg leuk. En het was ook nog letterlijk dat we hadden daar iets van 20 villa's of zo. En elk programma had zijn eigen villaatje. Het was je eigen wereldje. En er kon veel. Dus het beviel me eigenlijk hartstikke goed.
Want je had het eerder over dat je Peter van Brugge, Frits Spits... toch ook een beetje aan het nadoen was. Het toontje van een DJ. Vanaf welk moment had jij het idee van nu heb ik echt mijn eigen stem?
Ik denk dat het wel bij het Theater van het Sentiment begonnen is. Omdat dat wel echt een programma was waarvan ik dacht van... oké, nu mag het. Want ging echt letterlijk zo van... Ik werd s'avonds gebeld. Ja, morgen moeten we een voorstel hebben. Kun je iets bedenken? Mm-hmm. Toen had ik s'avonds... Oh, ik denk, dat is nou maar heel leuk. Dacht ik van, dit is om een dag na te spelen. Maar dan in alle details. En hoe leuk is dat? Want er is natuurlijk archieven zijn er... En dat het dan afspeelt in een theater. Eerst nog een circus. En een theater is leuker, want het heeft drie bedrijven. Het heeft al een oorspronkelijk begin. En je kunt een stukje nog hebben dat mensen nog in de foyer zitten. En dat je die hele lijn meepakt.
Ja.
En dat je er bepaalt. En ik had ook een theater. In Maastricht had je de bonbonnière. Dat was echt zo'n beetje zoals in Leiden ook. Met allemaal pluche rood. Dat had ik in mijn hoofd ook.
Ja.
Sorry. En toen... Dat was nou de vraag.
Wanneer je echt je eigen stem, dus je eigen radiostem had gevonden.
Ja, want toen kon ik dus zeg maar... Ik had al van tevoren gezegd, de teksten moeten allemaal geschreven zijn. Dus we hadden een tekstschrijver. Ik vind het nog steeds jammer dat niet veel meer tekstschrijvers zijn. Want die kon die stijl bewaken van die theater. Dus daarmee kon ik op een bepaalde manier praten. Dus het was zeg maar een soort geacteerd praten. Maar het was heel duidelijk. Ik deed niet alsof ik het uit mijn mouw schudde. Nee, het was gewoon hup... En daartussendoor had ik ook nog gewoon dat ik als mezelf. En toen kon ik zo een beetje in die twee kanten kon ik dus ontdekken bij mezelf. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk heel interessant. Dus je kunt praten terwijl iedereen in principe mag weten dat je het voorleest. Net als net aan het begin die dingetjes voorlas, die quotes. Nou, iedereen weet dat ik dat niet uit mijn binnenzak haal. Of dat ik uit mijn mouw schud. Dat lees ik voor. En dit ben ik wel weer gewoon.
Ja.
En die kon ik daar heel goed combineren. En toen ben ik ook, toen merkte ik ook dat ik veel minder die rollende R ging gebruiken. Of ik gebruikte hem als ik hem nodig had. Dus dat was eigenlijk wel, vanaf dat moment is het beter gegaan.
En ja, wat je zegt, dat vind ik wel een interessant iets. Hè? Van als je dus iets voorleest als radiomaker, dan ben je eigenlijk ook een soort van aan het acteren, toch?
Ja.
Want dan doe je net alsof je die vraag, bijvoorbeeld als je ook hier op Radio 1. Dan moet je eigenlijk klinken alsof je die vraag ter plekke bedenkt.
Ja.
Maar hij staat er dan al vaak.
Ja, dat is ook. Dat vind ik dus heel interessant eigenlijk, hoe dat dus precies werkt. Want ik had laatst iemand die net begon. Dus ze is al een tijdje begonnen. En dan hadden we het ook over van dat als je dus alles, ook de afkondiging van platen.
Ja.
Dan krijg je dus, die is allemaal geprept, allemaal. En als je heel goed bent, dan lijkt het net alsof of ik alles weet. Dus dat, maar als je het niet goed, als je dat dus niet goed neerzet, dan denk je, wat kondigt zij die plaat raar af?
Ja.
Dus dat is wel. Het is natuurlijk allemaal acteren.
Ja, en plus stemacteren is wat onvergeeflijker dan gewoon acteren, heb ik altijd het idee. Dat je eerder door de mand zakt.
Ja.
Op het moment dat je met je stem verkeerd
Zeker.
Acteert, toch?
Ja, dat hoor je direct.
Ja, als het niet echt is of gemeend.
Ja, nee, dat klopt.
Je acteert ook nog?
Ja.
Dit is een periode, dat las ik in interviews, dat je het niet zo leuk vond acteren. Dat je het minder hebt gedaan ook.
Ja.
Hoe kwam dat?
Nou, ik had toen ik van die toneelschool afkwam, had ik ook wel het idee, ik ben niet echt een acteur of zo. Dat...
Waar zat hem dat in dan?
Ik heb toch nog iets van een. Ik weet nog wel dat ik daar op school ook altijd een matig of soms wel eens een onvoldoende voor kreeg, was spontaniteit. Dus inlevingsvermogen was altijd goed, fantasie prima. Maar bij beweging ging het ook al wat mis. En spontaniteit hadden ze, dat was ook altijd matig.
En spontaniteit is improvisatie?
Ja, of ze gewoon dat ik dus te veel in mijn hoofd zit of zo. Weet je, dat ik te veel over alles na zat te denken. Mm-hmm. Misschien dat het was. En dan gecombineerd met fysiek, dat je wat onzeker bent in je fysiek. En toen ik van die toneelschool afkwam, toen wilde ik wel heel graag. En ik ging toen met mijn vriendin, die kende ik al 8 of 9 jaar. Die had ik ook op school in de Maastricht leren kennen. En die ging in één keer doorstoten. Die werd een hele grote musical actrice. Dus die zat meteen in allerlei grote musicals. En ik moest gaan auditie doen. Nou, dat kon ik echt niet. Ik kwam het slechtste naar boven.
Welke herinner je nog? Welke fatale auditie?
Ja, het ging ook allemaal wel mis, hoor. Dat was een auditie voor toneelgroep Centrumeter toen nog, geloof ik. En toen ik zat in een bandje. Wij speelden jaren 40, jaren 50 muziek. En ze hadden me schijnbaar iets opgestuurd, een stuk tekst. En dat had ik niet gekregen. Of dat was echt laat blijven liggen. Dus ik kwam naar, zei, heb je tekst al voorbereid? Dus ik zei, ik wist niet wat En toen zei, ja, god, wat, dan moeten we maar even iets improviseren. En toen hoorde ik mezelf zeggen, ik kan wel een stukje zingen. Dat was nooit, want toen stond ik daar. Hello Mabel, if you're able. En zei ze, ja, we vinden je wel een leuke jongen, maar ja, dit is niet genoeg. En toen moest ik nog een keer ergens auditie doen. Ik dacht, dit is ook echt niks voor mij.
Maar dat is ook wel een beetje vergelijkbaar met de radio-nachtmerrie, toch? Dat je ergens komt en dat je dan een auditie moet doen en dat je je tekst niet hebt.
Ja.
Verschrikkelijk, ja.
Ja, dat, bij radio is dat ook, dat, ik weet niet of jij dat ook kent, maar dat is nogal een droom die nog wel eens terugkomt. Dat je dan in één keer een uitzending moet doen met plaatjes bijvoorbeeld, heb ik dan altijd.
Oh ja.
En dat ik die plaatjes er zelf moet opzetten. En dat ik dan het plaatje afloop en ik moet nog maar verschrikkelijk.
Ja, of, ik ben ook een tijdje nieuwslezer geweest, dat je dan hoort dat het nieuws al begint, het bedje.
Ja.
En dat je dan zelf nog in de auto zit. Dat is ook echt zo'n radio-nachtmerrie, toch? Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Geloof je erin dat AI uiteindelijk heel veel presentatoren op de radio gaat vervangen?
Ja, daar geloof ik niet in.
Nee?
Nee.
Ik hoorde wel laatst gewoon met AI de nieuwslezers. Dat vond ik wel echt verbluffend goed al klinken.
Nee, dat klopt.
En ook grapjes onderling. Ook 2 presentatoren hoorde ik ook AI. Ook grapjes onderling. Ja. Dat je dacht van wat een goede chemie hebben die 2.
Ja, echt waar.
Ja.
Nou, ik weet wel dat ik doe de voice-over voor Radio 2. Mm-hmm. Station Voice. En daar zitten ze af en toe wel te proberen mijn stem te klonen. En dat lukt ook goed. En ik heb het dan een paar keer dat ze het ook echt uit nood hebben ze het een keer gedaan met toestemming.
Ja.
En dat ik het zelf niet eens hoorde.
Zo.
Maar dat is wel het soort van. Ja, maar dan nog, er is wel iets wat wegvalt. Maar ik weet niet of het zo erg is dat je dat. Ik weet wel dat wij ook gewoon in mijn programma gebruiken we ook vaak ingesproken berichtjes bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Want ik deed vroeger bij de Top 2000 verzon ik altijd mijn eigen berichtjes. En ik dacht, dat is veel leuker. Dus ik schreef ze aan, het was wel heel veel werk, maar ik schreef alles gewoon, allemaal mijn berichtjes. Van, heb je van die gekregen, heb je van die gekregen. En de volgende stap is natuurlijk dat ingesproken appjes, die zijn soms heel leuk, maar vaak ook niet echt heel leuk. Van, oh, ik wil dit en dan wil ik zitten in de auto. En ja, die kun je dus perfect namaken. Ja. Het hoort niemand. En het kan dan wel precies de goede sfeer geven.
Want luisteraars kunnen het vaak niet zo goed formuleren.
Nee.
Nee.
Dus je kunt precies, ja.
Positieve punten. Stefan Stassen wordt gewaardeerd om zijn warme en creatieve manier van radio maken. Zijn authentieke betrokkenheid bij luisteraars en gasten. En zijn grote passie voor muziek en het medium radio.
Ja.
Nou, allemaal mee eens, denk ik, hè?
Ja.
Ja. Een warme manier van radio maken. Waar zit dat in, de warmte? Hoe breng je warmte over op de radio?
Ja, dat klinkt ook allemaal. Misschien toch wel. Want we hadden het over dat balanceren tussen echt en net echt.
Mm-hmm.
Dat als het je lukt om net echt te zijn, dat mensen toch denken van nee, die komt heel dichtbij. Dat zou ik wel kunnen zijn, dat misschien ook wel een soort warmte geeft. En in mijn geval ook denk ik dat het te maken heeft dat ik heb van mezelf wel een warme stem. Dat scheelt natuurlijk ook wel.
Mm-hmm.
Dus maar goed, dat heb je of heb je niet. En ik vind het fijn om naar mensen te luisteren. En ik ben ook niet te beroerd om gesprekken te lang te laten lopen. Dus daar heb ik me eigenlijk nooit zo mee bezig gehouden. Mm-hmm. Laatst tijd iets meer, maar. Dus dat je denkt van, hey, dat kan me zo voorstellen hoor. Dat, als ik mezelf verbeeld wie ik zou kunnen zijn, dan zou dat het wel kunnen zijn.
Want je had het eerder over Peter van Brugge en Frits Pits. Zijn dat jouw grote voorbeelden?
Ja, maar wat Peter kan, dat kan ik zeg maar niet. Want dat is echt een compleet script. Die schrijft alles uit. En die was ook nog een dag aan het monteren. Precies, maar dat soort van radio maken, dat spreekt me wel het meest aan. Want ik monteer ook heel veel en ik heb. Als je zeg maar een uur van mij ziet in de computer, daar zitten echt heel veel dingen in.
Ja.
Eindeloos veel dingen. Dus dat vind ik leuk. Maar Peter bijvoorbeeld, die vond het helemaal niet fijn om gewoon gesprekjes te hebben. En daarin verschillen we wel. Dat vind ik wel weer leuk. En dat vindt hij dan weer. Ik vind wat hij doet heel knap. Dat hij zo van moment 1 tot. Maar dat die gewoon een gesprekje hebben over niks. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste.
Mm-hmm.
En dus dat heb ik dan van mezelf. En ik vind dat theatrale wat Frits heeft, dat vond ik altijd zeer aantrekkelijk. Dat ik denk, oh man, hij zet overal een volgspot op.
Ja.
En dat vind ik dan zo fijn om te luisteren. En ik vind het ook heel goed werken. Dus dat heb ik wel echt van hem. Of dat ik dat leuk vind. En dat doe ik zelf eigenlijk ook. Dus als iemand bij ons te gast is, die krijgt ook echt enorme lange aankondigingen. En dat vind ik echt heel erg leuk. En met veel bombastische muziek. En,
Wat zie jij voor nieuwe trends qua radio? Als je naar anderen luistert?
Nou, ik ben zo bang dat het dan weer komt. En als je dan zelf 40 jaar zit. Dat je dan zegt van nou, ik vind het dan maar niet zoveel.
Huh?
Maar ik vind het wel een beetje zorgelijk. Want ik hoor maar eigenlijk maar heel weinig programma's waarvan ik denk, die wil ik de volgende keer weer horen.
En waar zit hem dat dan in?
Nou, ik denk dat iedereen een beetje gevangen zich laat. Iedereen zit een beetje gevangen in formats en in
luisters. Afspraken van hoeveel platen je moet draaien. Welke platen?
Ja, ik zit er zelf ook al in hoor. Dat je dan denkt van, oh, nou, het gaat dan letterlijk zo. Je hebt een mannetje gehad en dan moet even een vrouwtje tussen. Dan zijn mannetjes, gitaartje. Dat zo wordt die. Ik chargeer je eventjes.
Ja, ja.
En ik heb ook het gevoel dat niemand dat echt wil. Ook niet bij de commerciële, want daar ken ik ook best wel een aantal mensen die dan ook zeggen van, ja, die zetten gewoon de koptelefoon af. Terwijl het een muziekprogramma is. Ik vind, die heb ik al 30 keer deze week gehoord.
Mm-hmm.
Je hoort het ook, dat al die lijstjes, programma's met lijstjes, het is allemaal hetzelfde. Iedereen verzint hetzelfde. Dus dat vind ik wel echt heel jammer.
Ja.
Dus die zegt zoeken naar een programma waarvan je denkt van, oké, wat gaat er na de plaat gebeuren? Dat vind ik bijvoorbeeld bij, zeg maar wat Ruud de Wild bijvoorbeeld. Vind ik dat bijvoorbeeld altijd wel heel erg leuk. Dat het onverwacht is en daar hou ik ook heel erg van.
Ja.
Ik denk, wat gaat hij doen? Wat gaat er nu gebeuren? Gaat hij nu maar een minuut draaien van die plaat?
Gaat hij weglopen?
Weglopen?
Ja, dat kan van alles.
Maar dat zeg maar dat onverwachte, dat zit. Maar dat is maar heel weinig, vind ik. Dus dat vind ik echt jammer. En ik heb het idee dat we dat allemaal met z'n allen doen. Dat we het allemaal maar in stand houden. En die lijst is maar de hele tijd volgend. Want je krijgt nu om de week of zo, of om de twee weken krijg je luistercijfers. Ik hup, dan zijn we, hey, we staan weer op drie.
Maar je merkt ook aan jezelf dat je ook steeds meer eigenlijk in zo'n...
Ja.
In zo'n keurslijf bent geperst.
Ja. En soms vind ik het ook goed, hoor. Want ik weet ook wel, ik zit nu op NPO Radio 5. Ik weet ongeveer wat die doelgroep is. Ik snap ook heus wel wat ik niet, waar de grenzen liggen. Maar ik probeer dan nog wel altijd binnen dat format van die zender... mijn eigen gangetje te gaan. Zonder dat ik in één keer dat ik helemaal naar beneden duikel.
Wat zijn die grenzen waarbinnen jij je moet bewegen?
De eerste grens is dat je dus de sterren loopt af. En dan zeg je zometeen dit en dit en dit. Maar nu eerst het NOS Journaal. Of je zegt, maar nu eerst het laatste nieuws met Renate Kok. Nou, daarna dankjewel. En tot straks, Renate. Ja, tot straks. Dat is al een heel stukje, dat is bijna een sketch.
Dat is een moedje, ja.
Daar mag ik niks in doen.
Nee.
Dus probeer ik toch wat te doen. Dus ik probeerde dus, als zij dan zegt, dit was nieuws, zeg ik, wel Renate, tot zometeen. Nou, Renate zegt nooit tot straks, maar een andere nieuwslezer wel. En dan begin ik gewoon met mijn eigen, eerst nog met een eigen tune. En dan pas met de tune, dan krijg je de tune van de zender. Maar ik moet wel iets daarvoor hebben, want ik kan er gewoon niet tegen dat ik dan weer...
Zou je het liefst Renate ook gewoon meenemen op die reis al, toch? Ja. Je stap ook in, Renate.
Ja. En je hebt ook een nieuwslezer die dat bijvoorbeeld Ewout, die vindt dat eigenlijk heel erg leuk. Dus als ik pauzes laat vallen, vindt hij ook heel erg leuk. Dus als ik dan zeg, nou, dankjewel Ewout en tot straks... En dan laat hij ook een pauze. Ja, nou ja, tot straks dan. Maar als ik zou hem nog lang, heel lang, veel langer door kunnen gaan.
Ja.
Nou goed, dat is even een beetje zoeken wat dan. Maar goed, en dat zo zit dat systeem in elkaar. En ze willen toch dat je. En dat is ook, vind ik ook prima, maar dat je toch 10 platen of zo wel draait. Dus daar zit je aan vast. Nou, en het is ook schijnbaar heel gewoon dat je dus niet met een eind. Ik werk altijd met eindtunes. Dat is ook niet gebruikelijk eigenlijk. Met het gevolg dat je hele lelijke eindes altijd hebt. Van de platen die af worden gekapt. Of van die bumpers die er dan inkomen van de zender.
Ja.
Of van de omroep. Allemaal heel lelijk zijn. Dus dat probeer ik. Dat kan ik gewoon niet. Dat doet me pijn. En dus ik moet iets verzinnen waardoor ik daar toch tussendoor kan gaan.
Kijk, als je een podcast qua vorm. Dan heb je natuurlijk alle vrijheid.
Ja.
Je hebt wel eens een podcast gemaakt, toch?
Ja, we hebben 2 podcasten gemaakt, maar dat was allemaal wel fictie.
Ja.
Dus ik heb nooit dit zoals jij doet.
Mm-hmm.
We hebben er wel eens een soort parodie op gemaakt op die podcasten. Dus we zijn nu bezig met te kijken of dat leuk is om een soort parodie op een podcast te maken over crime, gaat dat dan.
Ja.
Romantische verhalen uit de geschiedenis van de misdaad. En daar hebben we nu eentje opgenomen, maar dat is zo grappig. Omdat ik luister natuurlijk ook best veel podcasts, dus daar zit ook alweer een
vorm in.
Een vorm in.
Ja. Zeker.
Maar ik had dat nog nooit zo wat jij doet. Dat zou ik eigenlijk ook denk niet durven ook zelfs.
Hoezo niet durven dan?
Ja, ik weet niet wie ik dan ben. Wie ben ik dan?
Ja, gewoon jezelf.
Ja.
Je hebt juist in de podcastvorm kun je juist helemaal jezelf zijn. En alle vrijheid pakken.
Ja.
Omdat je echt geen begrenzing hebt.
Maar ik zie toch ook wel, ik hoor ook wel heel veel podcasts die toch ook wel heel duidelijk format hebben.
Ja.
En waar volgens mij ook echt wel gescript is.
Ja, zeker. Zeker. Maar ik hoor ook heel veel podcasts dat ik denk van... je mag naar buiten, hè? Je mag gaan fietsen, je mag alles doen.
Ja.
En dan toch heel vaak in de studio.
Klopt, hè?
Ja. Nou, de verbeterpunten. Stefan zou zijn radiowerk volgens kritische analyses... staat niet bij welke dat zijn, nog kunnen versterken... door meer aansluiting te zoeken bij jongeren en snellere formats. Meer ruimte te maken voor actualiteit en journalistieke scherpte... en zijn sterk herkenbare stijl verder te blijven vernieuwen... om vaste patronen te doorbreken.
Ja, nou, gelukkig heb ik dat nog wel steeds. Dat ik denk van... ik moet wel oppassen dat het niet... zodra iets weer een patroon wordt en dat iedereen denkt van... nou, dat is typisch Stefan... Ik heb ook collega's die hebben een beeld van mij. Die denken, wat heb jij voor een beeld van mij?
En wat voor beeld hebben ze dan?
dat ik een soort kunstenaar ben. En iemand zei, een goede collega van mij, ja, ik heb altijd het idee dat jij daar op die boot naakt aan het schilderen bent. En ik denk, wat heb jij nou toch? Ik kijk goede tijden, slechte tijden. En ik, wat moet ik nog meer doen? Maar dus die vriend die denkt dat het, wat ik dan, zoals ik op de radio ben, dat een soort van figuur is.
Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, je bent gewoon heel braaf, zit je op die boot.
Ja. Maar ik heb wel die scheppingsdrang. Ik heb wel de continue ding van, het moet wel weer anders. Want ik vond het nu ook heel spannend dat ik bij Radio 2 weg moest. Want had ik echt wel een soort vrijplek gecreëerd waar ik alles kon doen. En we hadden ook, iedereen vond het ons superleuk om te werken. Want iedereen die bij ons komt, stagiair of niet, die speelt al direct mee. Ik krijg nu weer een nieuwe stagiair. Of ik krijg niet, maar er komt een stagiaire. En die is helemaal, die is 19 geloof ik. Die is helemaal gefascineerd van martelpraktijken.
Oh.
Dus die gaat een korte podcast maken in het programma over martelpraktijken bijvoorbeeld. Dat kan allemaal. Dat is heerlijk als je dat allemaal kan doen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld voor jongeren. Ja, jongeren, dat is nog wel een lastig ding natuurlijk. Die jongeren, maar.
Ja, want je zei aan het begin, het was voor mij nog helemaal niet klaar. Dat ging over de staat van Stassen. Als je al die jaren al bij die omroep zit en dan worden er soms besluiten genomen van dingen die worden afgekapt. Wat vind je eigenlijk van de radiowereld? Vind je het een leuke wereld?
Ja, ik vind het op zich wel een leuke raad. Het is maar wel met wie je werkt natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ik vond die wereld, ik vind het nog steeds wel een hele leuke. Ik vind het nog steeds heel leuk dat het klein is en snel. En dat je eigenlijk in principe alles kan. Ook al hadden we het er net over, doet niemand er eigenlijk wat mee.
Mm-hmm.
Maar het blijft nog steeds een heel leuk medium. Als medium vind ik het sowieso leuk. Dat je een kraantje aanzet en je zegt, ik sta bij een waterval. En iedereen gelooft dat je bij een waterval staat.
Ja.
En dat nieuwslezers een enorme autoriteit hebben. En dan kom je ze in het echt tegen en denk je, jij bent natuurlijk nieuwslezer. Dat is natuurlijk, maar dat fenomeen blijft leuk.
Ja.
Maar ik vond die wereld wel wat meer gekleurd, zeg maar, toen ik kwam. Ik vond die veelkleurigheid en al die verschillende zenders en die verzuiling had ook iets heel erg goeds. Waardoor je dus echt wel allemaal programma's krijgt die nu allemaal verdwenen zijn. Ik vond Wim de Schippers leuk, maar ik vond ook de Trots leuk. En ik vond dat eigenlijk allemaal wel zo'n charme hebben.
Het is veel meer een brei geworden.
Het is een beetje allemaal hetzelfde eigenlijk.
Ja.
Dus dat vind ik dat die omroepen daar ook voor, of omroepen, daar vind ik dat de NPO daarvoor moet oppassen. En zeker publieke omroep. Ja, je kunt wel zeggen van we hebben weer groot succes met de top 2000. En met alle lijstjes. Maar daartussendoor moet je toch ook nog trots zijn op wat je maakt, denk ik dan. Ja, ik heb natuurlijk ook nog de tijd meegemaakt dat er helemaal geen luistercijfers waren. En wat een vrijheid is dat. Daar was je nooit mee bezig. Als je dan een programma ging evalueren, was het van, vinden we het een goed programma, wat kan er beter? Dat is helemaal weggevallen.
Ja.
Want het wordt altijd gelinkt aan de cijfers.
Wat ook alweer iets goeds heeft, toch? Van, ja, je maakt het voor je luisteraars. Dus het is ook goed om te weten, hoeveel mensen luisteren er dan ook daadwerkelijk?
Ja, maar dat heeft dus schijnbaar wel een enorme invloed. Ik heb bij televisie, weet ik bijvoorbeeld bij Binnenste Buiten, dat doe ik dan de voice-over van. Ik weet dat er op een gegeven moment cijfers waren van als iemand de deur uitgaat, hoe mooi het ook kan zijn. Dan kan iemand heel mooi de deur. Dat is een standaard regel. Als iemand de deur uitgaat, dan gaan mensen, dat is een zapmoment. Dus je ziet ook nooit mensen de deur uitgaan. Dat gaat wel heel ver.
Ja, de invloed dan. Ja.
En hoe zou het zijn als je het echt niet weet? Je weet gewoon niet hoeveel mensen, wie er luisteren. Wat zou er dan gebeuren eigenlijk? Want het was vroeger natuurlijk ook met de zeezenders of zo. Ja, ik weet niet of dat, er waren toch ook nog geen.
Wat er dan gebeurt, dan laat je het veel meer over een programma aan de smaak van de makers.
Ja.
Toch?
En dan de mensen die, hopen dat heel veel mensen naar luisteren.
Ja, precies.
Maar dat weet je dan niet.
Nee. Maar je maakt het voor de luisteraar.
Ja, ook zeker.
Uiteindelijk.
Ja, het is, wat dat betreft is het ook gewoon het oude circusprincipe. Je gaat met je tent tegen een plein op en je hoopt dat zoveel mogelijk mensen je tent in te krijgen. Maar er zijn best natuurlijk wel verschillende niches waar je in kunt bewegen. Nee, natuurlijk, je doet het, maar het moet wel ook zelf leuk zijn.
Je hebt nu het boek van Frits Spits, hè, mijn laatste radiojaar. Ik vind dat zo mooi dat Frits Spits heeft het altijd over programmageluk. Dus dat je een programma maakt waarbij je echt het gevoel hebt van, ja, Dit komt uit mijn tenen. Ik geniet ervan tijdens het maken. Is dat bij dit programma? Heb je dit is dit het programma waarbij je dat het meest had? Of is dat toch nog steeds De Staat van Stassen?
Nee, het was bij theater ook zo. De Staat ook. En ik weet dat bij theater, als je zou vragen wat is nou het hoogtepunt van wat je nou het mooiste vindt, dan zou ik bijvoorbeeld nu zeggen, was het dan bij het theater. Dat ging over, ik zeg maar, 1965 of zo. En toen was het de tijd van de avondvierdaagse. Toen één keer dacht ik, god, wat die avondvierdaagse, dat vond ik zo ontzettend leuk. Want die kwamen bij ons door de straat, in de Koekoeklaan en Bussum. Mm-hmm. En dan stond ik als klein jongetje en wetende dat je er misschien het jaar daarop ook mocht meedoen. Maar dat vond ik zo leuk allemaal. En ik vertelde dat. En op dat moment belt Marcel Bijlo. Dat is de broer van Vincent Bijlo, de oudere broer. Die is blind en die zat bij het Blindeninstituut. En die zei, ik heb dat geluid. Precies van die dag.
Oh ja?
Hij verzamelt geluid.
Ja.
Nou, hoe geweldig was dat.
Ja, ja.
Dus heb ik dus, en nu heb ik met bij Magical Mystery Tour ook dat ik, er zijn echt wel momenten dat ik dan dat we heel blij die studio uitkomen. En soms ook niet. Dan een dag ervoor dat je denkt, het was niet goed. Gaan we, ja, dan heb je nog weer een kans om het weer beter te doen.
En jij? Ga jij ook meelopen?
Ja.
Hoeveel kilometer ga je lopen?
10.
Oké, nou, veel succes.
Ja.
Elk moment kan nu het start zijn klinken waarop de mensen weggaan. Kijk, de eerste groep vertrekt nu. Het is exact 5:00. Jongens, allemaal heel veel succes.
Ja.
Nou ja.
Ik denk, hoe kan dat nou? Maar dat is natuurlijk, dat was van tevoren hadden jullie gevraagd wat van je mooie geluid. Nou,
ja.
Dat is ook toevallig. Ja, dit is de tennisbaan.
Wat horen we allemaal? Tennis, inderdaad. We beginnen bij de laatste.
Ja, die tennisbaan, dat gaat mijn hart altijd wel sneller van kloppen. Dat komt meer omdat ik ben nooit een tennisser geweest. Ik heb wel getennist, maar mijn vader en mijn oom die hadden een tennisbaan op de Linnaeus. Daar ben je in de Linnaeushof in Amsterdam-Oost, Watergasmeer. En dat was een familietennisbaan. Dus als kind was ik daar altijd. Mijn opa die stond achter de bar. En dan, die deed de marsen en de frisdrankjes. Mijn andere oom die gaf les. En mijn vader was penningmeester. Maar die kon ook verrassend goed tennissen. Dus dat die hele geur en die bal, dat is heel rustgevend.
Ja.
Dus ik heb in Wezen ook een tennisbaan. Dan ga ik soms voor de lol, zit ik daar dan.
Gewoon luisteren.
Ja. Ja, dus en het kreffel en zo. Nou, ik weet niet hoe dat komt, maar dat is een soort geluid dat ik heel fijn vind. En wat was het andere geluid nou? Die kippen?
Ja, wat waren dat? Vogels?
Had ik dat doorgegeven?
Ja, blijkbaar. dat weet jij. Had jij vogels doorgegeven?
Ik kan er wel iets bij bedenken bij die vogels natuurlijk. Dat ik dat misschien heb doorgegeven. Dat ik vroeger hoorde ik nooit vogels. En nu, maar mijn vader had het ook, die had niks met de natuur ook.
Nee.
Totdat hij dus wat ouder werd. En toen ging hij in één keer vogelfluitjes kopen. En had hij een verrekijker om te kijken of de vogeltjes in het nestje kwamen. Of in het hoekje kwamen. En ik heb nu ook, omdat ik nu ook iets meer buiten woon, dat ik die vogels echt superleuk vind om dat te horen.
En het begon met de avondvierdaagse.
Ja, dat was de avondvierdaagse. Maar het was niet. Ja. Dit was een. Ja, die avondvierdaagse. Ja. Maar goed, dat is ook wel weer leuk. Want ik wist dat het dus echt was van die Marcel. Omdat hij die geluiden verzamelde.
Ja.
Maar hij had ook gewoon. Wat hij ook had doorgestuurd. Het was voor mij altijd die dag geweest.
Ja.
Het had ook gewoon een totaal andere dag kunnen zijn.
Mooi is dat, ja. En had je als kind ook al zoveel fantasie?
Ja, ik had wel echt veel fantasie. Ja.
Werd dat door jouw ouders ook gestimuleerd?
Nou, mijn vader die had dat ook wel. Maar niet echt gestimuleerd, nee. Maar ik had het gewoon van mezelf. Ik kon echt. Ik weet wel, als ik dan bijvoorbeeld. Ik had ook wel vriendjes. Dus ook wel niet een van een rare, eenzame jongen. Of raar. Maar ik was niet. Ik was wel gewoon sociaal. Maar ik had ook momenten dat ik bijvoorbeeld heel leuk vond. Als ik alleen was op de. En ik zat op de fiets. En dan. Als ik alleen was, dan deed ik zo'n takje in de bel van de fiets, de fietsbel. En dan ging ik praten in dat takje. En dan had ik zeg maar contact met anderen.
Oh.
En dan gaf ik dus een verslag. Ik was een soort FBI-achtig figuur. En dan zei ik, ik rij nu door de Esther de Boer van Rijklaan. En alles is rustig. Kijk eventjes naar nummer 13. En dan fiets ik naar nummer 13. Zeg niemand te zien. Gordijnen dicht. En dan pakte ik dingetjes uit de tuin. Bonnetjes en zo. En dat nam ik dan allemaal mee. En dan kwam ik in mijn schuurtje. En dan deed ik dat weer in een doos.
Oh, ja.
Een soort detective was ik eigenlijk.
Oh, wat goed zeg. Wat een mooi beeld. Dat je, ik zie dat helemaal voor me. Dat je in zo'n takje uit je fietsbel gewoon aan het praten bent.
En dan had ik dan echt, vond ik zo ontzettend leuk om te doen. En dat deed ik dan alleen. Dus dat vertelde ik dan ook verder niet.
Nee. Nee.
En ik had ook wel dat ik ook gekke momenten moet ik denken. We hadden zo'n een kist, een dekenkist op zolder. Daar ging ik dan af en toe in liggen, die dekenkist. En ik weet ook niet waarom ik dat deed, maar dan zat ik dan ook een beetje te mijmeren in die kist.
Stond er ook altijd in jouw schoolrapporten van hij is een dromer?
Ja.
Ja? Ja.
Mijn moeder zei ook altijd van, dat was vast, zei Stefan, mond dicht. Want als het dan iets, dan had ik mijn mond alweer openstaan en dan was ik alweer ergens anders aan het denken. Maar goed, dat helpt wel met, dat is natuurlijk de radio, een heel leuk medium daarvoor. Maar het is iets wat ik zelf ik kan het heel makkelijk, ook als ik in de auto rij, kan ik soms ben ik gewoon aan het rijden. Mm. Soms zit dan precies de goede muziek en dan is het gewoon, dan zit ik gewoon in een film. En dan denk ik, het zou toch een perfecte film zijn, wat er nu allemaal, als ik alles mocht filmen met die muziek.
En dus het is eigenlijk wat je als kind al had, dat is ook altijd gewoon gebleven. Dat meteen iets kunnen voorstellen.
Ja. Ik heb ooit een keer met een vriend van mij, Peter de Graaf. Toen dachten we van, we waren allebei, vonden radio heel erg leuk. Hij was op toneelschool in het begin. We wilden ook eigenlijk iets doen met een radioprogramma. En dan nog in het theater. En dat zou nou een radioprogramma zijn wat het allerlaatste radioprogramma ooit was. Alleen degene die het aan het uitzenden was, wist dat nog niet. Totdat ze op een gegeven moment achterkomen en dan denken van, verrekt, wie luistert überhaupt? Misschien zijn wij wel de allerlaatste. Nou, dat was een beetje het idee. Toen dacht ik, laten we dan eens gewoon radio gaan maken eerst voor onszelf. En toen hadden we een cassette recorder met een microfoontje. En dan waren wij, dat programma heette Radio De Pest is in de lucht. En dan hadden we de openingstune, die was altijd positief, elegant, scherp, touché. Positief, elegant, scherp, touché. De pest is in de lucht. En dan deed ik ta 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 ta. En dan begon Peter nam het over. Die zijn vandaag in pest, dit en dit en dat.
Ja.
En natuurlijk wordt alles muzikaal omlijst door het duo Tweesnet, a cappella duo Tweesnet en Zwart uit Alblasserdam. En dan ta 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 ta, de pest is in de lucht. En dan hadden we van tevoren kranten gelezen. En dan, soms duurde het een half uur, het programma. Dan hadden we niet zo heel veel inspiratie, maar soms wel 2 uur. Dat hebben we echt maanden gedaan. En het was een compleet programma waarin we waren de gasten. We deden alles met z'n tweeën. De kranten, koppen van de, zeg maar, echt een parodie op alle soorten van radioprogramma. Maar niemand die dat ooit heeft gehoord. Wij zelf luisterden het ook niet eens terug. Maar het was meer ter inspiratie. Die bandje heb ik ook nooit meer gevonden.
Nee? Oh, jammer.
Ja. Ja. Maar hij had dat ook. Dus dat was hartstikke makkelijk. Als we allebei, ja, zodra hij had het verzonnen, het duo Tweesnet en Zwart uit Alblasserdam. Toen zag ik ook meteen wie wij dan hadden kunnen zijn als wij Tweesnet en Zwart waren.
Ja.
Maar dat is toch echt heel leuk.
Dat is wel geweldig. Als je zo'n fantasie hebt, dan verveel je dus ook nooit.
Nee.
Het is eerder dan misschien waar dat frustratie misschien kan liggen, is dat je het niet kan omzetten. Is dat zo? Dat als je zo'n grote fantasie hebt?
Dat is lastig, ja. Ja, of je fantasie gaat een beetje op de loop. Je kan ook jezelf helemaal somber fantaseren.
Ja?
Ja, dat heb
ik. Hoe werkt dat?
Nou ja, dat is het oude principe van dat je overal beren op de weg ziet. Bijvoorbeeld.
Oh ja.
En ja, als je dat maar genoeg doet, dan zie je steeds meer beren op de weg.
Ja.
Maar dat kan je in principe natuurlijk ook wel weer omdraaien. Maar die fantasie heb ik dus ook wel. Dus dat hoeft me iets kleins te gebeuren. Ik zit in een periode dat ik een beetje zwaar op de hand ben. Dan kan je daar natuurlijk ook in doorgaan.
Ja, dat is de keerzijde natuurlijk. Ja. Ja, de verkeerde kant op fantaseren.
Ja.
Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Blij en Bang van Henny Vrienden wil ik horen. Waarom die muziek?
Nou, dat was eigenlijk gewoon een periode. Er was bijvoorbeeld zo'n periode dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Ik was al net bij de omroep. Ik was van die toneelschool achter de rug. En die relatie met dat meisje, meisje, 10 jaar zijn we samen geweest. Maar zij was er dus heel vaak weg. En ik was best wel vaak alleen. Dus ik had wel een soort cafeetje ergens in Amsterdam waar ik dan veel kwam. Maar dat waren allemaal mensen die ik eigenlijk niet goed kende. En ik was op mijn werk ook nog niet helemaal. Ik had mijn stem nog niet, zou ik maar zeggen. Dus ik had van die moment dat ik best wel zo alleenig was. En toen ging het uit. Klassiek. En ik bleef niet in onze woning. En ik ging een vriend van mij die ging een tijd lang weg. Dus ik zat op de Wieboudstraat op zijn appartementje. Maar ja, dat was ook niet mijn. Daar voelde ik me eigenlijk helemaal niet thuis. En er waren muizen op een gegeven moment. En ik had een vogeltje gekocht. En dat vogeltje die ging heel snel dood.
Wat een ellende, ja.
Nou, en toen had ik. En 's avonds luisterde ik de hele tijd naar die plaat van Henny Vrienten. En dat vond ik. Hoe heet dat nou? Mijn hart slaapt nooit of zoiets. Hè, dat album. Echt een heel mooi album. En dit is eigenlijk een nummer dat gaat over, over gelukzaligheid. Dat hij in een periode zit waarin alles lekker gaat. Een gezinnetje, en misschien wel een beetje klef, maar hij is heel gelukkig. Maar hij is ook heel erg bang. En die combinatie, daar raakte ik zo door ontroerd. Terwijl is dit alles? Hij heeft ook zo'n nummer, is dit alles? Natuurlijk. Ja. Dus dit gaat hij in principe ook over. Maar hier zingt hij het zo mooi. Hij zingt het zo, dat blije zingt hij mooi. Maar die bang, daar voel je het ook. En dat heb ik heel erg. Dus daarna heb ik nog meer relaties. En sowieso in het leven heb ik dat ook de hele tijd. Dat ik blij ben, maar ook bang alles weer kwijt te raken.
Soms blijf ik u toch bijna in. Als ik ons zie, zo'n jong en klef gezin. En had je dit 10 jaar terug voorspeld, had ik gezegd, zeg, ga eens vlug. Soms denk ik dat het schandelijk is, omdat ik zoveel heb en weinig mis. En ik wil niet zien waar honger woont. Wie alles heeft, wordt dubbel dik beloond. En ik ben zo blij.
Ja, Blij en Bang van Henny Vriend. Prachtig nummer.
Ja.
Mooie stem ook.
Ja, hij zingt dit ook zo mooi.
Ja. Bang voor te veel geluk. Weet je dat wel eens?
Ja, daar heb ik echt wel last van.
Mm-hmm.
Dus, sowieso dat als je iets hebt, dat ik dan ook tegelijkertijd bang ben. Dat is als je het over wankele periodes hebt. Als ik dan echt te wankel ben, dan kan het wel eens overslaan naar dat je te bang bent.
Waardoor je niet meer durft te genieten eigenlijk ook.
Ja. Maar dat gevoel van wat hij omschrijft, want ik heb het later natuurlijk ook dat gezinnetje waar hij over zingt, dat heb ik ook meegemaakt. Dus ik heb ook meegemaakt dat het verdween, dat het weg was. Dus dat gevoel, dat ken ik ook.
En weet je inmiddels dan wat werkt om die angst weg te nemen? Ben je daarachter?
Nou, in mijn huidige relatie, dat is iemand die zo leeft. Die is dus heel flexibel. Zij is echt de koningin van het maken van verkeerde beslissingen in mijn ogen. Maar die eigenlijk altijd goed uitpakken. Ook al mislukt het, dan is een fantastisch idee. En dan, als het mislukt, dan levert dat wel weer iets anders op. En het is altijd totaal anders zoals ik in elkaar zit. Maar daar leer ik dan weer wel heel veel van.
Dus geen beren op de weg?
Absoluut niet. En zelfs als er een beer op de weg is, dan is het wel, ik zeg het eventjes, maar dan is het
ook weer leuk,
een leuke beer. Kijk nou eens wat een leuke beer dat is. Dus dat vind ik dus wel heel knap. En ik heb heel lang dat, zeg maar, ook nog maar gecultiveerd bij mezelf. Dat gevoel van die sombere kant of zo, weet je. Dat ik misschien ook wel liedjes over had kunnen schrijven.
Ja.
En dat altijd maar, ook dat cultiveren, dat ik niet ouder ben geworden dan 9. Want dat was mijn meest mooie periode. En daarna is er altijd, heeft alles een schaduwzijde en dat soort dingen. Dus ik ben daar nu wel langzaam, probeer ik daar vanaf te komen.
Nou, dat zou tijd worden.
Hey Stefan, je grote vriend Ramon Brugman. Ik heb aan jou zo'n leuke herinnering. Ik weet ja nog dat wij samen naar de Tweede Kamer gingen om ons te verdedigen namens jouw programma. Omdat we ons inzetten voor de wilde bij. En dat de wilde bij op de lijst van beschermde diersoorten zou komen. Nou, wij moesten daar naartoe en jij belde mij 's avonds nog op de dag ervoor en zei: Ramon, maak je het niet druk. Ze stellen helemaal geen vragen. We gaan daar gewoon zitten en dat komt wel goed. En toen werd ik 's nachts wakker en toen heb ik toch nog eventjes al mijn stof wat ik wist over de wilde bijen even ingelezen. En wij gaan daar zitten en het werd een vragenvuur. En waarvan jij zei: Oh, dat is een hele goede vraag. Daar zal Ramon wel antwoord op geven. Dus kwamen daar heel goed weg. Maar ik heb toen zo gelachen. Want jij had het telkens over de zaadlozing. Dat er overal meer bloemenzaad moest zijn. En als jij het woord zaadlozing gebruikte, dan sproeide Caroline van der Plas de koffie bijna door de zaal heen van het lachen. Jij bleef met een stalen gezicht gewoon in je rol en jouw zaadlozing maar te verkondigen. Nou, het was zo prachtig. Het is echt iets waar ik nog wel vaak aan terugdenk. Je bent zo'n fantastisch mooi persoon. En ik hoop je snel weer eens te zien.
Nou, leuk. Heel leuk.
Dat zie je ook helemaal voor je, hoe jij het vertelt inderdaad. Ramon Brugman van Binnenste Buiten de Kok ook.
Maar het was ook wel grappig. Dat was ook een hele wereld die ik niet kende.
De politiek.
Ja, en dan, het is ook allemaal gewoon, als je het hebt over acteren of echt en net echt. Dan zie je het in een split second, zie je ze daar allemaal lopen. Maar het mooiste moment vond ik, dan kom je dan in die kamer met al die politici. En dan had ik een bordje staan met ook zo'n bode erbij. En dan stond erop: Stefan Stassen, nationale zaadlozing.
Geweldig.
Dat is echt heel grappig.
Ik heb een loslaatmuseum. Ja, je zag het natuurlijk al meteen toen je binnenkwam, de vitrines. Ja. Waar gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft.
Ja, ik heb het.
Ja, wat heb je?
Nou, ik heb dus een... ik hoop dat ik het bij me heb. Nee, toch zeker? Wel hier. Kijk, dit is een... ik heb het vanochtend even opgezocht via ChatGPT. Wat is het, een cowboy?
Ja.
Ik denk dat dit inmiddels een 67-jarige oude cowboy is.
Oh ja.
En mijn vader die gooide altijd alles weg. En in de periode dat ik veel speelde, veel speelgoed had ook, was rond mijn negende.
Ja.
En een van mijn. En daarvoor, en vroeger denk ik nog wel eigenlijk 5, 6 of zo. En ik had een heel grote fort. Een cowboy fort.
Oh.
En daar zaten dus ook allemaal van deze cowboytjes bij. En ik had natuurlijk ook Indianen met alles weg. Alleen deze cowboy, dat was dan ook nog eens de minste.
Ja.
Dus ik heb er ook aan gegeten. Hier zit dus ook open en hij is ook helemaal. Dus het ziet er ook helemaal niet meer uit, die cowboy. Maar ik heb hem altijd nog bewaard. Omdat het markeert zo'n periode uit mijn leven.
Ja.
En een hele, en ook gek, waar ik ook alweer afscheid van wil nemen, is omdat ik weet gewoon echt niet meer hoe we dat spel speelden.
Cowboytje.
Je bouwt een fort op, dat vond ik leuk.
Ja.
En dan had je het fort, en in die fort zaten de cowboys en met een uitkijktoren.
Ja.
En een soort kar. En dan buiten, en dat werd opgebouwd zeg maar, op een kleed. Zeg maar, zo'n soort kleed zoals hier.
Ja.
Dat was dan zo'n beetje de prairie. Dan zet je een paar struikjes neer en een cactus. Achter die struikjes had je dan 4 of 5 Indianen. Die hadden geen geweren. Die cowboys hadden over het algemeen allemaal geweren. En die Indianen hadden maar 1 geweer. En die zat op de knieën, of hij zat op zijn knieën achter een bosje.
Ja.
Nou, dat hele spel om het op te bouwen, dat was hartstikke leuk. Dus, en je zat ook in jezelf te praten ook. Maar dan, wat gebeurde er dan? Dus maar wat er dan meestal gebeurde was, dat als ik de cowboy was, en dan was ik altijd in de meerderheid. En dan ging ik met die wagen, gingen we dan uit het fort.
Ja.
Kwamen die Indianen, dat deed ik met een ander vriendje. Indianen kwamen, wat is er aan de hand? En ik heette Jen, op een of andere manier. Ik weet alleen nog dat dit dan was dan Jen. En dan kwam Jen, die kwam naar die Indianen. En dan zei ik, wij willen er door met het goud.
Ja.
En dan zei die Indianen, nee, dat willen we niet. Oké, nou, dan zullen we wel zien. En dan gingen we weer terug. Maar dan werd er gevochten. Maar het vechten was eigenlijk alleen maar dat je dus pieuw pieuw deed. En dan gooide je dus die Indiaan om.
Ja, dus het ontbrak een beetje aan een goed script.
Ja, dus tot de opbouw, weet je, is net als een slechte voetbalwedstrijd of zo, die is heel leuk voordat de wedstrijd begint.
Ja.
Maar dan moet die wedstrijd nog wel leuk zijn. Maar dit was dus, ik weet wel nog dat er een variant op was, want als je de cowboy was, had je sowieso altijd gewonnen. Want er waren er meer van. Dus die won dan sowieso. Maar er was ook nog een mogelijkheid dat het goed kwam. En dan ging je dan weer terug naar het bosje. Zeiden, oké, dan krijg je wat goud. Oké, en dan gingen we een vredespijp.
Onderhandeld.
Ja, een vredespijp.
Als ik kwam de vredespijp natuurlijk. Ja. Ja, ja, precies. Nou, die laat je dus achter. En ja. Jij mag dus iets kiezen in plaats daarvan. Ik heb een Wayangpop achtergelaten door Marco Gerris.
Ja.
Hij is een choreograaf. En dit is achtergelaten door Wietse Snaak. Wietse Snaak is de wijnenman die je regelmatig ziet ook bij Harry Mens op tv.
Ja, ja.
Dus dit is het kleine rode fietsje. Want hij, dat is zijn, als kind fietst hij altijd op zo'n klein rood fietsje. En je ziet het ook in zijn serie die hij nu maakt over wijn. Is hij weer op die rode fiets.
Mag ik hem even van dichtbij bekijken? Ja, gekke is die wijnpop, die zag ik al meteen.
Ja, oh goed.
Ja, die vind ik dan een beetje eng. Nee, doe die fiets.
De fiets is mooi, toch?
Ja, doe die fiets.
Ja.
Maar ja, daar komt dus wel een aangevreten cowboy.
Ja, maar zo gaat het in het Loslaat Museum. Dit is ook in het leven, hè? Zo gaat het ook in het leven. Je krijgt niet altijd precies hetzelfde terug. Maar hier zit wel een verhaal achter.
Ja, er zit een enorm verhaal achter.
Een verhaal achter. Dankjewel. En we eindigen met de liefde. Rainbow Connection van Kermit de Kikker.
Ja, dat is toch zo mooi. Dat is die Kermit de Kikker, weet je. Dat is een scène. Die scène is al zo prachtig. Hij zit dan op een boomstam, ergens in een moeras. Hij heeft een banjo.
Ja.
En het verhaal gaat dat hij door een talent scout is ontdekt. En hij heeft eigenlijk maar 1 droom. Dat is, het is ergens in het moeras in Chicago. En hij heeft maar 1 droom. En dat is om 1 miljoen mensen gelukkig te maken in Hollywood. En daar gaat eigenlijk het liedje over. Het is eigenlijk een heel hoopvol liedje. Een soort ode aan de aan mensen die van elkaar houden. En idealisten en dromers.
Mooi.
En dat een regenboog, dat is natuurlijk allemaal maar een illusie. Maar wat er achter die regenboog zit, is zeker zo interessant. En moed. En dat je dus maar gewoon door blijft dromen. Dat haal ik eruit.
Mooi. Dankjewel, Stefan Stassen. En heel veel plezier over 2 weken bij de uitreiking van het reisding.
Het reisding.
Het reisding, ja, bij de prijs. En nu ga je weer terug naar je boot, want je moet natuurlijk schilderen naakt.
Ja, ik moet schilderen
toch?
Naakt.
Ja. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok.
Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions. And rainbows have nothing to hide.
NPO Radio 1.